Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. 1 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. Te zingen psalmen, psalm 128 vers 1 en 4. Psalm 50 vers 6, 7 en 9. Psalm 79 vers 4. Psalm 80 vers 11. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. De te zingen psalmen, psalm 128 vers 1 en 4. Psalm 50 vers 6, 7 en 9. Psalm 79 vers 4. Psalm 80 vers 11. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus zondag 41. Zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 128 en daarvan het eerste en vierde vers. 128 vers 1, u mag men zalig heten, die een zeer in vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult u nodig vinden door de arbeid van uw hand, wat u moogt onderwinden, wat u wilt ondernemen, komt naar uw wens tot stand. En het vierde, blijft gij op hem betrouwen. Dan zult gij op uw bee, kroost van uw kroost, aanschouwen. In Israël zij vrede. Eerst en laatst van Psalm 128.
Thank you.
Schriftlezing gemeente in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden u 1 Korinthe 7, de versen 1 tot en met 16. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemene ongevrijfeld christelijk geloof, de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, en desgelijks ook de vrouw aan den man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel aldus, maar de ander alzo. Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Doch den getrouwden gebied niet ik, maar de Heere dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar den andere zeg ik, niet de Heere. Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man. want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij vrouw zult zalig maken? Tot zover.
Verootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heren, een gemeenschappelijk gebed. Heren, vanmorgen gaf u het om samen stil te mogen staan bij het wezen van het leven dat we kwijtgeraakt zijn in onze diepe val in Adam, het leven dat wederom ontvangen wordt in de vereniging met de tweede Adam, met Christus. Het wezen van dat leven, enig ware leven, is gemeenschap met een drie-enig God en met zijn kerk. Omdat zijn liefdesgemeenschap, die reikt over de grenzen van de dood en het graf heen. Eeuwige gemeenschap. Wat gij bereikt voor uw kerk. Dat is de kerk, dat volk dat mag delen in uw liefdesgemeenschap. En daarin zult gij uw eeuwige trouw ook bewijzen. Gij zult uw gemeenschap nooit verbreken. De ziel die sterft en bij u mag komen, behoeft niet bevreesd te zijn. Dat op enig moment in de eeuwigheid u zult zeggen, ga heen, ik heb genoeg van u. Nee, het zal een eeuwige gemeenschap zijn, want u bent getrouw. De eeuwige trouw, dat is ook uw naam. Jehovah, de verbondsgod. Zijn volk in de eeuwigheid heeft gegrepen, in zijn verkiezende liefde heeft begrepen. En nooit van zijn kerk zal afkunnen. Omdat gij God zijt. Zo getrouw, zo eeuwig goed. Uw gemeenschap, dat is het leven. En heren, we hebben gehoord. Wij hebben dat verbroken. We hebben het gehoord, hebben het ook beleefd. Verbondsbreker is dan ons aller naam. De gemeenschap verbroken. En daarom als een eenzaam, triest en troosteloos mens over de wereld. Zonder uitzicht, zonder hoop, want zonder God. Dat is bekering. In uw gunst en gemeenschap hersteld, dat gaat uit van u. En dan, heren, vanmiddag. Wat een tegenstelling. Uw gemeenschap. U die daarin trouwt, blijft tot in alle eeuwigheid. En de mens in zijn ontrouw, eenmaal in het paradijs, maar ook in zijn voortdurende ontrouw, in de tijd van zijn omwandeling op aarde, zet de mens dat door, wat eenmaal begonnen is, die scheur trekt door alles heen, breken. En verbreken. Ook het kostelijkste wat ge nog hebt gelaten. Van al die natuurlijke gaven. die de mens nog mag ontvangen, het huwelijk. Tegenstelling is onuitsprekelijk groot. Maar Heere, dat zou vanmiddag ook een middel in uw goddelijke hand kunnen zijn. Om harten te verbreken. Ziende op uw trouw en langmoedigheid. En eigen ontrouw. Eigen verdorvenheid. Maar hoe het ook zij dat het ons verbreken mag. Uw woord voordat wij sterven. En het loon krijgen op onze ontrouw. Jegens u. Jegens schepselen. In een nacht zonder einde. En dan roept de dichter uit uw loon. Maar ook uw straf beantwoord aan uw eer. Dat is waar de mens voor gekozen heeft in het paradijs. Met u te breken. En toen is alles gebroken. Dan zal hij het loon ontvangen. Die breuk zal eeuwig zijn. Van u gescheiden. Uw straf beantwoord aan uw eer. Maar ook uw loon. Als u in de volheid destijds niet alleen eenmaal uw zoon hebt gezonden. Om in die breuk tussen God en de mens te staan. Die breuk op te heffen. Door er zelf onder te verzinken. Hebt ge ook in de volheid van de tijd in de zin. De tijd die gij van eeuwigheid bestemd hebt voor ieder van uw uitverkoren kinderen. Hebt ge ook in de volheid van de tijd. Die zoon geschonken en zult gij die zoon blijven schenken tot de laatste is toegebracht. Om over de door ons aangebrachte breuk toch een weg te geven. De ladder Jacobs. Die hemel en aarde verenigde samen. Die een zondaar terugbrengt in uw gemeenschap. Dan zal het loon zijn, ook in overeenstemming met uw eer, wat gij hier zijt begonnen, herstel, zult ge daar in de eeuwigheid voleindigen, eeuwige gemeenschap, uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. En u zult voor ons van tweeën één zijn, en Heer, opnieuw komt de prediking dan tot ons, tot jong en oud, hier en thuis. En mocht het dan nog ons allen tezamen verbreken voor het eerst, maar ook bij vernieuwing en ook vanmiddag een oog ontvangen worden voor u, onuitsprekelijke goedheid en trouw. Heren, er is geen trouwelozer schepsel dan de mens. Wat een mens doet, dat doet een dier niet. En daarom wordt dat wonder zo groot. En geef, Heren, dat we vanmiddag dan ook dat leren. Het wordt zo vaak gezegd wie wij zijn geworden. Ja, wie wij zijn geworden. Verworden. Tot een poel van ongerechtigheid. De apostel roept het uit: in mij woont geen goed. En de dichter zingt met smart in zijn stem een bron van vuile wanbedrijven. En die zal ook vanmiddag open moeten. In de waarachtige bekering gaat die ook op. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En juist in die weg waar dit nou gaat gebeuren, wat dat werkelijkheid gaat worden, dan mag die dichter ook verder zingen. Over verzoening van dat overtreden jegens u. Verzoening in het bloed van Christus. Die getrouw is geweest en gebleven, gehoorzaam tot in de dood. Ja, de dood is kruisens. De bron van wanbedrijven moet geopend worden. Opdat we overspoeld zullen worden. Opdat we een walg zullen krijgen aan onszelf. Opdat we verstaan mogen dat zo een nou nooit, nooit, nooit bij u kan wonen. De hemel zo verontreinigen, nee, dat is eeuwig onmogelijk. O, wat een roep geboren wordt om reinigmaking. Om wassing. Het alles reinigend bloed van Christus. Onze vuilste gedachten. Onze snootste voorgedenkens. Onze gemeenste daden. Van alles gewassen. En door uw geest vernieuwd te worden. Want als u, Heere, toch die gemeenschap weer gaat schenken, dan zegt diezelfde apostel die wij vanmorgen hoorden, wat verderop is een brief, dan zullen we ook niet meer in de duisternis kunnen wandelen. God is licht. En wie die gemeenschap met God is teruggebracht in beginsel. Paulus noemt ze ook zo. Kinderen des lichts zullen ook wandelen in dat licht. Al zijn de dagen van duisternis nog vele, toch in beginsel het licht doorgebroken, kinderen des lichts. En wie nog in de duisternis wandelt, Heer, dat is de ernst. Die weet van gemeenschap met het licht nog helemaal niets. Kinderen des lichts, want God is licht. En in u is geen duisternis, en dat leert die ziel zien. Die zich voorover krijgt. Zijt gij met mijn doem gediend. In u is geen onrecht. Doe het dan, ik heb het verdiend. Zoek u eer. Heere, breng ons in deze wegen, in deze stukken. Dat we van God geleerd mogen zijn. Allen tezamen. En in ieder voor zich. O, wat we eenmaal geen vreemd God zullen ontmoeten. Die zal zeggen, ga weg van mij. Maar wonder boven alle wonderen. Die zal zeggen, kom. Ik ken u van eeuwigheid. Ik ken u, u draagt het beeld van mijn zoon. Ik ken u, een gekende. Heere, was een reinig mijn gemoed. Dat mocht de bede van een ieder van ons zijn. Als we ons vanmiddag hebben te verstaan met het 7e gebod. Gedenk ons dan nog in spreken en in luisteren om Jezus wil. Amen. We zijn toegekomen, gemeente, aan de 41ste zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 108 en 109, handelend van het 7e gebod van de wet des Heren. Lezen wij deze zondag 41. Vraag en antwoord. 108. Wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. 109, vraag en antwoord, wat? Vraag en antwoord 109, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuiste daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de lezing van zondag 41. Het 7e gebod, geliefden, wij wensen stil te staan bij een drietal gedachten uitgaande van dat 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet echt breken. Want zo luidt toch dat 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Willen wij stilstaan allereerst bij het huwelijk. Ook de afgelopen week mocht tot 2 maal toe in ons midden een huwelijk worden bevestigd. Dat is groot, zeker in onze tijd waarin dat steeds minder wordt. En die instelling van de Heere steeds meer veronachtzaamd wordt. Dat is groot als we het nog mogen hebben in ons midden. En daar willen we ook van spreken. In de eerste plaats het huwelijk. Mag ik zeggen het heilig huwelijk. Tweede, van het verbod op het verbreken van dat huwelijk. Verbod op de echtbreuk. En ten derde, verbod op alle onkuisheid. Waar met name de catechisme zondag van spreekt. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Wensen allereerst stil te staan bij het huwelijk, het heilige huwelijk. Ten tweede bij het verbod op het verbreken van dat huwelijk. En ten derde op het verbod op alle onkuisheid. Dat is binnen en buiten het huwelijk. Psalm 50 willen we nog van zingen. 6, 7 en 9. 6. Roept in de nood op mij, uw God en Heer. Dan help ik u. En gij geeft goden de eer. Maar zijn de taal tot goddeloze luidt. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen? Dat u door woord nog straffen laat bedwingen. 8. 7. 7. Ziet gij een dief? Gij loopt met hem in steel. Gij zijt het die met overspelers deelt. En het vuil vermaakt van hun ontuchtigheden. Uw mond is vol van ongebonden reen. Dat is ongebonden taal. Losse taal. Onwelvoeglijke taal. Uw snode tong, uw boze tong is afgericht op liegen. En steeds gewend aan veinzen en bedriegen. En het 9e laatste. Verstaat dit toch, vergeters van Gods wet? Opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen. Psalm 50, 6, 7 en 9. De eerste plaats, gemeente, het heilig huwelijk. Het wordt wel eens gezegd het huwelijk is een bloem uit het paradijs meegekregen. Meegekregen, een bloem, het huwelijk. Wat wordt daarmee bedoeld? Een bloem uit het paradijs, het huwelijk. Dat het schoon is. Alles wat wij moeten zeggen, dat als eerste, schoon. Man en vrouw aan één verbonden. In liefde. Schone bloem. Zeker in haar ongerepte staat in het paradijs. Waarachtige liefde tussen man en vrouw. Een bloem. Uit het paradijs. Want daar is die bloem gegeven. Daar is het huwelijk ingesteld. Door God ingesteld. Hij heeft die bloem geschonken. Geliefde, het huwelijk is een instelling van God. In het paradijs. Eerst de man geschapen. Daarna de vrouw, gemeente, hoort u dat nog, jonge mensen, jullie ook, de vrouw als hulp tegenover de man. Als een hulp. Paulus zal dan ook later schrijven, de man is niet voor de vrouw geschapen, maar de vrouw voor de man geschapen. Direct al is daar een orde. Met heel veel nadruk, gemeente. Want het gaat dwars in tegen ons eigen gevoelen, zeker in deze tijd. Met nadruk. Huwelijk, bloem, in het paradijs gegeven. Door God is het huwelijk ingesteld. Eerst de man, daarna de vrouw als een hulp. Tegenover de man. Door God uit die man genomen, want uit zijn rib heeft God die vrouw gebouwd. En zo aan Adam gegeven. Die het uitriep, ditmaal vlees van mijn vlees en benen van mijn benen. Ingesteld en toen ook bevolen, gemeente, bevolen door God, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Tot één vlees. Met nadruk, door God is het huwelijk ingesteld en geboden. Een bloem, sierlijk, schoon, goed. Uit het paradijs nu na de val. Die bloem is gebleven, maar heeft ooit eens iemand gezegd, geknakt. U zegt het misschien anders, beschadigd. Ja, dat wel. Alles onder de zonde. En daarmee onder de toren van God gekomen. Ook het huwelijk. Het is een bloem uit het paradijs, maar niet onbeschadigd. Als we de bloem vanmiddag noemen een roos, dan zouden we zeggen, ja, dat is het huwelijk, een roos, een bloem, maar met doornen. Ja, zucht er een met veel doornen. En misschien wel een aan het einde gekomen. In uiterste vertwijfeling, alleen maar door. Huwelijk, bloem. Hoe begint het huwelijksformulier ook alweer? Vanwege de zonde overkomt de gehuwde velerlei tegenspoed en kruis. Vanwege de zonde. De doorn, de toren van God rust ook op het huwelijk. Hoezeer het God ook behaagt, want het behaagt God. Hij heeft het ingesteld en geboden. En daarom, geliefde, daarom moet dat huwelijk in ere gehouden worden. Want dat is toch de betekenis van Hebreeën 13 vers 4. Het huwelijk zij eerlijk. Naar mijn bescheiden mening betekent dat dient in ere gehouden te worden. Gerespecteerd te worden. Door God ingesteld is dat dus de enige wijze waarin man en vrouw samen, nee, alleen man en vrouw, ja. Man en vrouw hebben samen te leven. Alle andere vormen zijn daarmee uitgesloten. De vrouw door God zelf geschapen, als met zijn eigen hand toegebracht en aan Adam gegeven. Door God samengevoegd. Zegt Christus zelf in Matthäus 19. Wat is het huwelijk? Door God zijn man en vrouw samengebracht voor de tijd van uw leven op aarde. Maar dat weet u ook. Moeten we straks nog iets van zeggen. Wat God dan zo samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Een bloem, beschadigd, maar toch een bloem uit het paradijs. Door God ingesteld, door God geboden. Door ons in ere te houden. Verplicht om te trouwen. Ja. Ja, als u de gave van de onthouding niet heeft. En dan moet u goed luisteren. Ik ook. Gave der onthouding. Onthouding betekent hier de lust tot vleeselijke gemeenschap, man en vrouw, kunnen bedwingen. Wie die gave, dat is een gave. Die mensen zijn niet zielig. Dat wordt wel eens gedacht en gezegd misschien ook wel. Of nog erger, zijn niet onvolwaardig. Nee. Die mensen hebben een gave. Zo spreekt Paulus daarover. Om zich te onthouden van die vleeselijke gemeenschap. Dat is een gave van God. Daar is die mens goed mee. Dan kan hij zich te meer richten op de gemeenschap met God. Maar wie die gave nu niet heeft. Die aandrang wel kent. Tot vleeselijke gemeenschap dient zich. Hoe zegt het formulier dat ook prachtig, hè? Met wil en weten van ouders en voogden enzovoort. Tot het huwelijk te begeven is schuldig. Wie die gave der onthouding niet heeft, zal zich tot het huwelijk begeven. Maar zal ook daarin wachten tot God geeft een man, een vrouw op zijn tijd. Gave der onthouding niet hebben. Gave. Gave. Daar is die mens goed mee. Maar als hij die gave mist, dan trouwen. Het is beter te trouwen dan te branden, zegt Paulus. Hij bedoelt daarmee, als je niet trouwt, omdat je zelf vindt dat dat beter is, maar die gave der onthouding, die mis je, dan breng je jezelf in grote moeilijkheden en gevaren. Hier leg je jezelf iets op wat God niet opgelegd heeft. En dan brand je van verlangen en toch wil je er geen gehoor aan geven. En dan lig je juist open voor hoererij om andere wijze buiten het huwelijk toch die vleeselijke gemeenschap te beoefenen. En we hebben gezien, en dat gaat nou niet om een bepaalde kerk in een kwaad daglicht te stellen, helemaal niet. We hebben gezien, met name in de Rooms-Katholieke Kerk, waar dat toe leiden kan. Als mensen zichzelf lasten opleggen die God niet oplegt. En gaan zich te buiten aan allerlei vreselijke, schandelijke daden. dan zeg ik het nog eens heel, heel, heel nadrukkelijk. Die gave der onthouding, dat is groot. Dan trouwt geniet, dat is beter. Ze meer aan God gewijd. Die gave niet ontvangen van de Heere, dan is trouwen de aangewezen weg. Ik weet dat wanneer ik het zo zeg, er vragen blijven. Hier is nu niet tijd en gelegenheid om daarop in te gaan. Maar ik stel er prijs op om u te zeggen dat ik zelf geleerd heb dat het gebod zelf in zijn meest zuivere vorm de beste richtingwijzer is. Versta u daarmee. Het heilig huwelijk, heilig door God ingesteld. Door God geboden. Als u de gave der onthouding niet hebt. En ook door God heel bijzonder nader ingevuld. Hoe het in het huwelijk zal toegaan, is ook niet aan een mens om dat zelf maar uit te maken. De doeleinde van het huwelijk, en zoals u hier zit en getrouwd mag zijn, heeft u het toen, of misschien nog niet eens zo lang geleden, ook gehoord, gelezen, overdacht. De doeleinde van het huwelijk, geliefd in de eerste plaats, zegt ons formulier, om elkaar bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Ten tweede om de kinderen die ontvangen worden op te voeden in de vrezen des Heren tot zaligheid en tot eer van God. Kinderen, gaat heen vermenigvuldigd. Opdracht. Daarbij passen geen preservatieven. Middelen om de komst van kinderen te verhinderen. Elkaar bijstaan in alle dingen. Kinderen, zo we die krijgen mogen, in de vrezen Gods opvoeden. Het derde, daar is al iets over gezegd zo even, we hebben het ook gelezen, in 1 Korinthe 7, ook om hoererij te vermijden. Wie die gave der onthouding dus niet heeft, die vleeselijke lusten, wel kent de aandrang daartoe. Wie mag binnen dat huwelijk ook aan die stem van het bloed gehoor geven? Die verlangens die er zijn, mogen ook verwerkelijk worden door man en vrouw binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk. Daarbuiten is het hoererij. Daarbinnen is het gepast. Liefde. En het vierde, wat we nog van het huwelijk hebben te zeggen. Het is ook bij huwelijkszittingen altijd hetzelfde, dat moment. En dan gaan we allemaal even verzitten, want dan denken we, nou zeg het maar. U heeft het toch gehoord, gemeente. Jongelui, hoor je het ook? Want dan worden jullie ook bevraagd. Jullie worden er ook op bevraagd. Dan zeggen die mensen, jullie trouwen nog? Weet je wat je nou moet zeggen? Ja, dat is door God geboden. Dat is zijn instelling. Zeg je dat ook? En dus ingesteld, geboden. En waartoe? Helpen, bijstaan. Kinderen mogen ontvangen. En om mijn vleeselijke lusten binnen het huwelijk, als het ware, te kanaliseren, een wettige plaats te geven. Om hoererij te vermijden, hoef ik geen vieze boekjes te lezen en films te bekijken, hoef ik allemaal niet te doen. Maar in een zuivere vorm mag er binnen het huwelijk zijn. De lusten die een mens kent. Zeg je dat ook? Dus, maar dat vierde ook, hè, wat ik nu nog moet zeggen over het huwelijk, ook dat. Dat is de plaats van man en vrouw binnen het huwelijk. Ja, precies. Plaats van man en vrouw binnen het huwelijk. Man is het hoofd van het gezin. Dat zegt de Heere. Efeze 5 is daar heel duidelijk in. Daar is een parallel. zoals Christus het hoofd is van de gemeente, zo is de man het hoofd van de vrouw. Daarmee is het al gezegd. De plaats van man en vrouw in het huwelijk. De man is het hoofd. Wat betekent dat? Ja, als ik steeds weer zeg, u moet goed luisteren, dan is dat op zich niet dat ik u daarin niet vertrouw. Maar omdat ik al zoveel heb gezien, gehoord, wat erop duidt dat men kennelijk het nooit begrepen heeft, zeg ik het toch maar zo. Man is het hoofd, wat betekent dat hij in de eerste plaats kostwinner. Formulier zegt dat zo prachtig. Die man is geroepen om het zweet zijn zand schijnt. Hij moet hard werken hoor. Dat is al meer dan één reden van belang. Hard werken. Om zijn gezin met God, zonder zijn hulp kan hij dat niet. En met ere, dat gezin mag dan ook gezien worden, te onderhouden. De man is daartoe geroepen. De man tot de arbeid geroepen. Als eerste. Om ten tweede ook zijn vrouw lief te hebben. Als zijn eigen lichaam. Om zijn vrouw te eren als het zwakke vat. Een vrouw is zwak. En daarom moet hij haar eren als dat zwakke vat. Haar lijden, onderwijzen en troosten. Dat betekent hoofd zijn. Kostwinner. Je vrouw liefhebben. Jezelf overgeven. Haar eren. Haar lijden, onderwijzen en troosten. Zoals Christus het hoofd is en de vrouw dat is de gemeente. Lief heeft. Met al de liefde van zijn hart. Hij heeft zich doodgeliefd, zeggen we. Zich overgegeven. Met lichaam en ziel aan de dood des kruises. Daarmee wordt de man vergeleken. Zo hoofd zijn. Christus die de gemeente leidt. In de wegen die zij gaan moet. Die haar vertroost. Zo de man. Een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijkheid. Maar ook een hoge en heerlijke roeping. Om zo hoofdman te zijn. En de vrouw. De vrouw zal haar man onderdanig zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. De vrouw onderdanig. Al voelt hij het van binnen en hoort hij ze daar buiten al roepen. Staat weer zo'n vrouwenhater. Van een ouderwetse opvattingen daarin beta. En een derde zegt dat moest niet meer kunnen. En die derde wordt door velen gevolgd, vrees ik. Moet niet kunnen, zo toch te spreken over een vrouw. De Bijbel zegt het. En ik geloof het. Onderdanig aan een man. Ja, aan deze man die we net hebben voorgesteld. Als hij werkelijk kostwinnaar is. Zijn vrouw lief heeft. Zichzelf overgeeft en overheeft. Haar eert, leidt, beschermt, troost. Zo'n hoofd. Onderworpen zijn is geen straf en geen kruis. De man onderdanig. En daarom draagt ook de vrouw in de samenkomst der gemeente een hoofddeksel. Daarmee geeft ze aan zich onderworpen te weten aan de man. Wist u dat? Daarom ook het lange haar voor de vrouwen. Dat deksel tot schoonheid gegeven, tot eer, maar ook als erkenning van de man als hoofd. U leest het maar eens na bij Paulus in de Korinthebrief. De vrouw onderworpen aan de man. Die zegt de kanttekenaar zo eerlijk, heerlijk, onbevangen. Nou, niet zo geplaagd als wij tegenwoordig door een vloed van moderne kritiek. Vanwege de uitnemendheid van de man. Oh, uitnemendheid van de man, de macht van de man en het gezag van de man. Dat zegt de kanttekenaar. Is vrouw dit gemeente? Is het vrouw dit? Die vrouw, zo onderworpen aan een man, zal zijn hulp zijn. Daartoe is zij toch ook geschapen als een hulp tegenover haar man. Hem eren, hoogachten. liefhebben, volgen. Die twee samen, hè? Zo een man en zo een vrouw. Samen. Ik heb het gezegd. Dit is natuurlijk nooit onweersproken gebleven, maar onze tijd is op dat punt zeer onverdraagzaam. Ik zei ze, dat moet niet kunnen, dat moet ook niet kunnen. U weet, ik hoef dat allemaal niet te zeggen. Hoe het ook gaat, de positie van de vrouw in de politiek. De hoon wordt uitgestort over zulke... Kijk, dat ligt toch hier verklaard. Dat de vrouw stiller zijn, de gemeente zwijgen, maar ook in deze zaak. Dat de man onderworpen is. Waar de Bijbel zo duidelijk spreekt. Zou u dan daar tegen in willen gaan? Ook al gaat heel Nederland, heel Europa, heel de wereld daar tegenin. Het gaat maar om dat je God erin mee hebt. En ik wil nog wat zeggen hierover. En dan wil ik graag naar de tweede gedachte. Dan komt natuurlijk in uw hoofd vanmiddag het feminisme. De vrouwen die een gelijkberechtiging opeisen. Niks minder, niks onderworpen. Nou, minder is ook helemaal niet aan de orde trouwens. Feminisme, dan doen wij vaak alsof dat de kwaal is van onze tijd. Nee, ik denk dat er twee zaken zijn. Zeker zijn er vrouwen die tegen Gods woord in opeisen wat voor hen door God niet is weggelegd. Maar ik vrees ook dat mannen zo man niet meer zijn. Want het is een hoge, maar ook een zeer verantwoordelijke roeping om zo'n man te zijn, hoofd te zijn. En ik denk dat veel mannen die verantwoordelijkheid liever ook niet hebben om de leiding te nemen. En het maar al te goed vinden dat hun vrouwen dat doen. Daarom zal ik de vrouwen ook daar niet de schuld van geven. Veel mannen durven niet de leiding en de verantwoording te nemen. Ik denk dat dat een ontzaglijk groot probleem is. Ook onder ons. Van God geroepen om werkelijk, ja, waarheen? Waarheen moet ik mijn vrouw en mijn kinderen leiden? We weten het zelf ook niet meer. Dat is mede reden dat onderhand steeds meer ook deze zaken niet meer gevonden worden. En huwelijken niet zijn wat ze moeten zijn in Bijbelslicht. Geliefde, dat wilde ik u toch eerlijk voorhouden, ook ter overdenking. Maar één ding weet ik wel. Als het zo mag zijn, zulk een huwelijk, zo een man, zo een vrouw, dat is een heilig huwelijk. Dat behaagt God de Heer. En zo'n huwelijk heeft hij ook vereerd met zijn aanwezigheid, giften en wondertekenen op de bruiloft te Kana, zegt ons huwelijksformulier. Zo man en vrouw te zijn, een sieraad voor de samenleving. Het heilig huwelijk. Geliefde, het tweede, en u voelt dat wel, u wist dat trouwens ook al wel. Dat huwelijk mag niet verbroken worden. Wat God samengevoegd heeft, de instelling van God, het gebod van God. Hij heeft doel en plaats bepaald. Doel van het huwelijk en de plaats van man en vrouw. Onthoud u dat. Diezelfde God die samengevoegd heeft, wenst niet dat dat verbroken wordt. Wat God samenvoegt, verbreken, ontbinde de mens niet. Matthäus 19. De Heer Jezus is daar heel duidelijk in tegenover de fariseeën die hem op dat punt aanklagen en bevragen. En met Mozes komen, maar ja goed, toen mochten ze er ook. Onder de toelating vanwege de hardigheid in hun harten heeft God dat toegelaten. Maar van den beginnen is dat zo niet geweest. En ik zeg u, al wie. Geliefde, houden we het daarbij. Het zijn donkere tijden. Het zijn ontzettende tijden, ik weet het. Alles komt onder spanning te staan, maar dit blijft staan. Ook dit. Gij zult niet echt breken. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Het is een uitzondering, dat weet u. Wanneer een vrouw, man, overspel heeft bedreven, dan kan die ander, mag die ander het huwelijk verbreken. Zelfs dan is het niet verplicht en is niemand genoodzaakt, maar dan mag het. Dat is wat Gods woord mij leert. En dan niet opnieuw trouwen. Behalve, zegt Paulus in 1 Korinthe 7, als een vrouw met een ongelovige man is getrouwd en ze wordt weggestuurd, dan mag ze als weggestuurde toch trouwen. Dat is wat Gods woord mij leert. En daartoe wil ik mij vanmiddag beperken. Gij zult niet echt breken. De uitzondering is u genoeg. Alleen de dood maakt scheiding. Alleen de dood maakt scheiding. En dan zegt God in zijn woord. Dan mag de achtergeblevene door de dood van een man gescheiden mag opnieuw trouwen. Maar dan nog zegt Paulus weer. Maar beter van niet. Hij gebruikt dat woord gelukkiger als ze het niet doet. Weer die reden om de Heere te mogen dienen met de volle toewijding van haar hart en hem te zoeken. Het is niet dat de Bijbel niet duidelijk is, maar het is dat ons hart daar niet, zoals altijd, nooit erin mee wil komen. Maar het gebod is helder. Ik las ergens, en dat is een mooie omschrijving, zei het niet, wat trouwens van alles op deze wereld geldt hoor, volmaakt. Het gebodswoord, ook dit woord, dit gebod, het gebodswoord is de wand tussen mens en dier. Denkt u daar maar eens over na. Ook dit woord. Er zijn er die de moeite van het huwelijksleven, de golven hoog oprezen, toch kracht hebben gevonden. In dit gebod het staat geschreven. Uitzondering maakt de Heer in zijn woord, wij niet. Dat is de kracht van het gebod. Dat is de moeite voor een natuurlijk mens, dat weet ik. Dat is de kracht van het gebod. Alleen de dood maakt scheiding. De Bijbel is voorts ontzettend duidelijk ook als het gaat over het lot van echtbrekers. Ze zijn overspeligen en zij hebben geen erfenis in het koninkrijk van God. Ontzettende zonde dus de echtbreuk. En geliefd, het is toch goed om daar iets van te zeggen. Omdat wij zullen beseffen in de tijd van losse zeden, waarin meer gebroken dan verbonden wordt, dat wij beseffen waarom, zover wij daartoe in staat zijn, waarom de Heere dat verboden heeft. Ja, wat is nou zo ontzettend aan de echtbreuk? In de eerste plaats is het ontzettend, omdat het tegen Gods wil ingaat. En als daar staat wat God heeft samengevoegd, moet u eens op u in laten werken, ik ook hoor. Wat God heeft samengevoegd. Een mens zegt, en wat God dan samengevoegd, nou dan ga ik schrijven. Wat God samengevoegd heeft, voelt u wel. Dat is wat. En als je daar besef van hebt, als je dat ook gelooft, dat God het gedaan is samengevoegd, wie durft dat dan? U moest eens weten, ik moet niks weten. Als God er maar vanaf weet. Wat God heeft samengevoegd. Durft de mens dat te scheiden? Het tweede. Ja, misschien moet ik deze dingen helemaal niet zeggen. Maar ik zeg ze toch. Wat een ontzettende beschadiging dat teweeg brengt. Een vrouw, een man, die wordt afgewezen. Ooit is je trouw beloofd en nu zegt die ander, ga maar. Zo'n afwijzing kwetst de mens op diepst van zijn bestaan. Weinig zaken die dieper treffen dan zo'n afwijzing. Ga maar. Levenslang beschadigd. Zo de deur gewezen. Geschokt. En ook de kinderen, als die er zijn. Ze kunnen het altijd niet zeggen. Want het betekent dat het veilige nest opengebroken wordt. Waar je altijd dacht, pa en ma te kunnen vertrouwen en zij elkaar in. Dat vertrouwen wordt zo opgezegd. Moeder, vader gaat. Het is niet te zeggen wat in een kinderziel dan gebeurt. Dat kan ik meest niet zeggen. Maar het komt al openbaar. Niet in het minst daarin dat een kind zo leeft van wie kan ik dan nog vertrouwen. Vertrouwen is diep beschadigd. En hoe zal zo'n kind nog een huwelijk aangaan? En vergeet u ook niet degene die het gedaan heeft. Wat heeft hij al moeten liegen? Om iedere keer dat hij naar die ander ging dat te verbloemen. Leugens en als ze geweten ging spreken drank om het een beetje te onderdrukken. Misschien zijn werk te door verloren. En misschien eenmaal van een vrouw af de volgende keer nog makkelijker promiscu gedrag. Steeds losser. De gevolgen zijn groot. Verder nog de samenleving. Als een koning die hun koninkrijk verspeeld hebben. Tronen mee omgevallen. Maar ook in kleinere gevallen de schade die het ook teweeg brengt, ook in de samenleving. Opvang die, nou laat ik maar stoppen. Zoveel. Maar liefde, wat God heeft samengevoegd, breken, dat is het allerontzettendste. En dan ook te weten dat man en vrouw geroepen zijn om iets van dat beeld Gods te vertonen. Zij zijn beelddragers ook van de trouw Gods. En die trouw wordt zo geloochend en dat wat hen nou tot mens maakt, wordt ontkend. Ten diepste een ontkenning van je mens zijn zoals God dat bedoeld heeft. Bijzonder in de christelijke gemeente. We hebben het zo even gehoord. Man en vrouw geroepen zijn om het beeld van Christus en zijn gemeente te vertonen. En dan kijken we om ons heen. En ik hoef het niet te vertellen. Verbod op echtscheiding. Als het er nog is, dan wordt het steeds gemakkelijker gemaakt om het toch niets meer te doen. De kracht van het gebod gaat wijken. En nog een ogenblik, het is volkomen vrijgegeven. In de praktijk is dat nu al zo. In zo'n wereld leven wij. Echtbreuk, overspel. Alles wat daar nog mee samenhangt, we moeten daar straks nog iets van zeggen. En dan kijk ik met u naar mijn land en dan kijk ook naar mijn stad en gemeente en dan komen de zorgen ook in de harten van de ouders. Wij mogen, ik zeg het met heel veel voorzichtigheid, in onze gemeente nog tot op zekere hoogte dankbaar zijn dat de dingen zijn zoals ze zijn. Er is veel, ik moet er toch iets van zeggen straks, wat niet is zoals het hoort. Er is nog ook veel wat bij ons gevonden mag worden, waar dat op andere plaatsen en andere kerken niet meer is. Maar de zorgen nemen wel toe. Want we leven midden in de wereld. En de gedachte van overspel en hoererij, los levensgedrag en ontrouw in en buiten het huwelijk neemt steeds meer toe. Wie zijn wij dat wij ons daaraan zouden kunnen onttrekken? Daarom zijn de zorgen bij de ouders voor kinderen die in deze tijd opgroeien. En het is wel eens gezegd, onze jeugd mag wel nog meer dan ooit tevoren in de weg der gebeden bij de troon van Gods genade gebracht worden. Om staande gehouden te worden bij God en zijn woord. Ook bij dit woord, gij zult niet wegbreken. Ook bij de reinheid van het leven. Om je lichaam als een tempel te bewaren. En als we dan zien dat een vloed van vuil over onze Nederlandse samenleving heen stroomt en uitgestort wordt, dan word je bang te moede, maar weet u wat nog meer is? Dan wordt het ook zo bang van binnen. En dan gaan we iets zien. In alles wat buiten ons gebeurt. Zo'n zedeloze wereld waarin wij leven. Sodom en Gomorra gelijk. Dat je ook met schrik gaat zien wat daar nou buiten gebeurt. Dat leeft nu allemaal in mijn hart. En dan als Gods geest je daarin nader onderricht. Dan zie je van binnen die grote echtbreker en overspeliger. Nee, dat zeg ik nou niet zomaar. He, want ja, ach, dat hoort nou ook eenmaal bij ons kerkentaalgebruik dat we onszelf zondaar en goddeloos noemen. En op allerlei manieren duidelijk maken dat wij een verbondsbreker en een verbodsbreker zijn. Nee, juist hier, wordt de zonde op het diepst gepeild van dat wat God verbiedt, wat is samengevoegd heeft te verbreken, de echtbreuk, verboden. Juist dat voert mij naar die ontzaglijke echtbreuk. In het begin van de schepping, wij geschapen, uit Gods hand voortgekomen, zo zuiver. In die morgenstond der schepping wandelde de mens, pronkjuweel van de schepping, toonbeeld van Gods liefde, geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Om in trouw en liefde met de Here te leven. Daar is het gebeurd. Waar alles in onze maatschappij en ons leven van doortrokken is. De ontrouw. Het overspel. Daar is het gebeurd. De ontzaglijke echtbreuk. De breuk tussen God en mijn ziel. Door mij veroorzaakt. En dan sta je schuldig. Als geen ander. Aan juist dit gebod. God verlaten. Een ander gekozen. Met de armen van de duivel gestort. En daardoor die stroom van vuile ongerechtigheden. Toen is de hel geopend. Toen naar de mens zich van God afwenden. De echtbreuk van den begin. Dan sta je hier als een echtbreker. In dat ene punt, maar ook in al die andere zaken. Wat in het hart van de mens leeft. Dan zie je met angst en beven. Naar die zondag die komt over het zevende gebod. Wie is bij macht daarover te spreken? In eerlijkheid. Moet zichzelf aanklagen. Als één grote bron van vuil. Ze moest eens weten wie daar staat en daar zit, denkt u. Ja. Als er één die het weet. Weet u het zelf ook. En als ik dan kijk naar de kerk. En naar de samenleving. Dan mag het me toch vergaan. Zoals eenmaal de psalmist van 79. Die zag ook het land overspoeld door vijanden. Nee, niet die vijanden die wij zien. Van wetteloosheid. Van overtreding van al Gods geboden. De normloosheid. Hij zag andere vijanden komen. En hij heeft zijn God gevraagd om hem van die vijanden te verlossen. Maar hij heeft ook eigen schuld beleden. Want hij wist die vijanden komen niet zomaar. Die heb ik over mij afgeroepen door mijn huwelijksleven. Door mijn ontrouw. Door mijn breuk met God. Omdat wij niet zijn geweest die we hadden moeten zijn. Niet dat voorbeeld. Ons gezin, niet meer het gezin. Wat het had moeten zijn als hoeksteen van de samenleving. En waar de slag daar binnen valt. Dan kunnen we klagen over de vijanden. Die binnenkomen. Maar dan klagen we ook onszelf aan. En dan wordt de bede om verzoening geboren. Verzoen de zware schuld die ook ons met schrik vervult. Bewijs ook ons. 79 vers 4. Zingen wij van 79 het vierde vers. Thank you. Bot op alle onkuisheid, geliefde, tot slot. Tot slot. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Alle onkuisheid. Geliefde, staat in Leviticus 18 iets bijzonders. Dat wil ik je niet onthouden. Leviticus 18, u leest het thuis na. Mag ik van u geloven. Staat. Dat een Egypte en Canaan vervloekte landen zijn. En dan lees je Leviticus 18 een serie van schanddaden, huiveringwekkend, bestialiteit, liggend bij beesten, homofilie, incest. Zoveel overspel. Zoveel vormen. Zoveel vormen. Dan zegt God in zijn woord. Als u ook zo in die weg gaat van die volkeren. Dan zal het land ook u uitspuwen. Dat is daarom heel bijzonder, geliefde. De Canaanieten die zijn verdwenen. Wij hebben deels terecht de opvatting ook. Ja, die moesten verdwijnen, want Israël moest daar wonen. Hier hoort u vandaag nog een andere bijkomende reden. Die gaat er wellicht aan vooraf, althans God heeft dat hier als reden genoemd en daarom is het waar. Die Canaanieten, die zijn door het land als het ware uitgespuwd vanwege hun vreselijke goddeloze praktijken. Met name op het gebied van het zevende gebod. Alles in samenhang met seksualiteit. In al die geperverteerde vormen die de mens samen met de duivel heeft bedacht. Ontzaglijk. Die sluimeren in het hart van ieder mens. Land u uitspuwen. Israël is gewaarschuwd. Wij zijn ook gewaarschuwd. Het land. We hebben de vorige keer bij dat andere gebod, dat weet u misschien nog wel, de Joodse mythe genoemd. Hoe de aarde beefde en schokte toen Kain zijn broer vermoordde. Hier hetzelfde, het land, zelfs dat land als het ware, dat spuwt zulke gruweldaders uit. En weet u wat nou bekering is? Dat je jezelf zou willen uitspuwen. Dat is bekering. En dan versta je wat hier staat. Dat alle onkuisheid van God vervult. Schending van de zuivere liefde die God is. Die ook van zijn schepselen vraagt. Want bij alles wat je nog meer zou kunnen zeggen hiervan. Eén ding staat vast, is walgelijk. Het is zo walgelijk. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Dat is het enige antwoord. Vijand zijn. Daarom kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de huwelijke staat of daarbuiten. Vijand van alle onkuisheid, alle oneerbaarheid, alle vuilheid. Vijand zijn, dat is bestrijden. Het best nog en het meest nog, door zelf kuis en ingetogen te leven. In de huwelijke staat of daarbuiten. Daarbuiten, zegt u, ja, daarbinnen kan dat ook al. Hoererij binnen het huwelijk, jazeker. De mens is tot alles in staat. Het bed zij onbevlekt, zegt dan al genoeg. Maar ik haal één woord eruit. Ingetogen. Laat dat het antwoord zijn. Die stroom van vuilheid die ons overspoelt. Hoe wij daarin hebben te staan. Dat woord, dat wil ik even belichten als u dat goed vindt. Ingetogen. Dat is een bijzonder woord. Een oud Hollands woord trouwens. Dat zit vast met het woord tier, trekken. Je trekt je als het ware jezelf terug. Je zou kunnen zeggen een ingetogen leven is een teruggetrokken leven. Nou kinderen, luister eens. Ouderen, terugtrekken. U zegt, geeft de wereld niet gewonnen. De rem ook te zijn. Nee, dat is een heel andere zaak. Juist wanneer u zich terugtrekt uit die wereld, u hoeft niet gezien te worden op plaatsen waar God onteerd wordt. Kinderen, daarom zeggen we ook, je bent disco's, in bioscopen, in kroegen, daar heb je niks te zoeken. Daarom moet je ook niet heimelijk boekjes lezen over het menselijk lichaam om je daaraan te verlustigen. Daarom moet je niet internet opgaan om dat te zien. Daarom moet je geen spelletjes spelen vol geweld en vuilheid. Je moet je daarvan terugtrekken. En dat moet je radicaal doen. De katechisanten, en dat mag hoor, hebben wel eens gezegd, dominee, u bent wel erg radicaal. Inderdaad, ik zeg het nog een keer. Doe dat gewoon eens de deur uit. Helemaal. Vaders, schoon de computer eens een keer op. Kinderen, neem nou alleen een telefoon waar je alleen mee kunt bellen. En meer niet. Beperk je tot de noodzakelijkheden en trek je voor het overige terug. Dat is radicaal. Hoe wou het anders hebben? Er hoeven geen conferenties voor te beleggen. Dat is de radicaliteit van het evangelie. Vijand zijnde, ingetogen, terugtrekken. Op het enig veilig erf. Al die lusten, er is maar één antwoord in diepste hoor. Die hier van binnen bij u bij mij leven. Al die vuile lusten, die lage hartstocht. Bestrijden door dat ene. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat is het enige antwoord. Teruggetrokken. Dat is het enige antwoord, zei ik. Zover het als gebod tot ons komt. Trek u terug van die wereld. Het wordt een eenzaam leven. Jazeker. Maar dat is ook waar, Israël. De kerk zal alleen leven. Dat zal alleen meer en meer waar worden. Terugtrekken. Op de wortels. Ingetogen. In het huwelijk en daarbuiten. En zo zou u meer, ja nee, betekent u meer voor de wereld dan. Al diegenen die dan gelijk roepen, ja maar wij hebben de wereld rood te zijn. De wereld moest je maar eens missen. Dat zou waarschijnlijk meer betekenis hebben voor de wereld dan onze luidruchtige, maar vaak nietszeggende aanwezigheid. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Terwijl ons lichaam en ziel en tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, hoort u, dat we ze beide, lichaam en ziel, zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuiste daden, overspel, gemeenschap voor het huwelijk, alle vormen die het lichaam bezoedelen. Gedachten, wat je denkt en je dromen. Er is een prachtig oud vers. Dat de oude kerk ook al zong. Bewaar me voor die dromen, heren. Bewaar me voor die dromen. Gedachten, lusten. En wat de mens daartoe trekken kan. Daar wil ik mee afsluiten. U had misschien meer verwacht over allerlei vreselijke dingen waar we ons verre van moeten houden. Ik heb u gezegd, u moet u terugtrekken. Terugtrekken, ingetogen. Het houden bij God is een woord. De rest laat u liggen. Hoef ik vanmiddag met u niet te verkennen. U weet het toch wel. Maar ook wat ons daartoe trekken kan. En dan wil ik vier zaken noemen, niet meer. We moeten ook een einde zien te vinden. Vier dingen wil ik noemen. Ledigheid. Ik sprak zo even over de gezinshoofden die hard moeten werken. Ledigheid, wat is nou met David gebeurd? De zonde van Bathsheba, dat weet u ook wel. Bathsheba. David trok niet met zijn mannen ten oorlog. Nee, die ging thuis het eens op zijn gemak aandoen. En toen zag hij Bathsheba. Is dat vaak niet de ledigheid? Ledigheid is des duivels orkest en niks doen. Daar zeg je nou, ga eens op internet eens kijken. En van lieverlee kom je daar weer terecht. Dat wou je eigenlijk niet meer, maar toch. Hè? Weg. Ledigheid is een van die zaken die we moeten vermijden. Dan is arbeid ook een zaak die ons is opgelegd. 6 dagen zult gij arbeiden. Dat vergeten we ook vaak. 6 dagen, niet 5, niet 4, niet 3, nou 6. Zoveel u kunt. Betaald of niet betaald. 6 dagen. Tweede, wat heel vaak ook een aanleiding is tot buitensporigheden, is drank. Jongelui, hou je er verre van. Van het een komt het ander, zeggen ze wel eens. Drinken Juist dan is je lichaam zo gewillig om de grenzen te verleggen en te doen wat je anders nooit gedaan had. Drank. Derde, taal. Losse opmerkingen. Het een lokt het ander uit. Dus wat verder. Het vierde, kleding. Dan komt het ook dicht bij ons. De losse taal van de jeugd, die zal ik dan wel niet horen. Het zal er wel zijn, of niet? Nee, ik hoop het niet. Maar kleding. We kunnen ook aanleiding geven. Om de aandacht te trekken. Lelijke gedachten oproepen. Omdat je niet eerbaar gekleed gaat. Ik vind het erg, maar is het dan te veel gevraagd? Vrouwen der schepping. Om u zo te kleden. Dat u niet de aandacht trekt. En niets. Gedachten en verlangens opwekt. Is dat te veel gevraagd? Nee. Dat hoort ook bij dat kuisleven. Ingetogen. Als dat de wijze is waarop je een man of jongens een vrouw moet krijgen. Dan moet ik op voorhand zeggen. Dan zul je niet veel bijzonders krijgen. Iemand die daarop afkomt. Maar het sieraad van een vrouw is toch een stille geest. Dat is het sieraad van een vrouw. En zo vrouw, jongens. Vraag dan maar veel om, daar ben je goed bij. En een man die de Heere vreest, zul je dat zoeken? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ik had wel willen spreken over het geestelijk huwelijk. Maar er is overal een tijd voor. Maar hier sluit ik mij af. Hier sluit ik mij af. Ik moet bekeerd worden. We moeten bekeerd worden, kinderen. Ouderen. En dan ga ik met drie dingen naar huis. Ten eerste, de straf op de onreinheid van mijn gedachten en woorden. De onreinheid wordt zwaar gestraft. Want de echtbreker en overspelige zal het koninkrijk Gods niet beërven. Daar sta je voor eeuwig buiten. Het tweede, kijk naar binnen. U overspelige mens die ik ben, God verlaat. Onbetrouwbaar voor mijn medeschepselen. Een walg mag krijgen. Net zoals dat land een walg kreeg van de Canaanieten. Zelf willen uitspuren. Een derde. Die hemelse bruidegom mogen zien. Die zich mij geen ander heeft afgegeven. Alles gegeven. Voor die bruid. En wat was die bruid dan? Zo heerlijk. Zo lieftallig. Nee. Het was een hoer en een slet. Zwart van zonde, vuil van ongerechtigheid. En voor zo heen heeft hij zich overgegeven. En hij is getrouw gebleven. En mocht dat nou ons hart verbreken. De straf die ons te wachten staat. Als we zo blijven leven. De mens die wij zijn geworden, walgelijk. De schoonheid en de heerlijkheid van de hemelse bruidegom. En als we daar iets van mogen zien. Dan schreef het uit. Bekeer me, Heere. En herschep in mij uw beeld. Opdat ik door uw trouw en liefde overwonnen ook een getrouw kind van u mag zijn. Tot in alle eeuwigheid en nog maar één bruidegom mag kennen. En alle anderen de deur wijs. Allen die naar mijn hart lonken om mij te bezitten. De deur wijs. Dat ik u mag overhouden. Hemelse bruidegom. Om eeuwig in uw liefdesarmen te rusten. Van zonde en van dood en nood bevrijd. Om er eeuwig voor u alleen te mogen zijn. Amen. Laten wij eindigen. Heere. Wat is het ontzettend om als een vuil en verdorven mens op aarde te leven. Was het heerlijk om iets te mogen vertonen van diegenen die in Openbaring 14 worden genoemd de maagden van de kerk. Die eenkennig zijn en u alleen mochten overhouden. Die u gehuwd hebben in geloof en gerechtigheid. Om in uw reine godsliefde eeuwig hen te verblijden. Heren, het is een ontzaglijke tijd. Maar het ergste is dat ontzettende hart dat wij omdragen. Zoudt u ons willen geven. De reinheid van uw godsliefde. Die in te leven, die uit te leven. En daar eeuwig in te mogen leven. wil het gebrekkige van ons spreken vergeven. Alles wat niet had moet worden gezegd, anders, kiezer en teerder. Wilt u verzoening doen over onze zonde en alles wat tekort was, wilt u dat ook aanvullen en vervolmaken, opdat we toch mogen zeggen, de Heer heeft tot mijn ziel gesproken, om Jezus wil. Amen. 80 vers 11. Slot van 80. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Het laatste van Psalm 80. Harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.